Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het Formule 1-circus is neergestreken in Monaco. Het is niet alleen een van de mooiste races van het jaar. Het is ook de woonplaats van voormalig Formule 1-coureur Christian Albers. We spreken hem straks uitgebreid.
Ja, en zouden ze daar ook wegen gemaakt hebben van plastic? Hè? Ja. Of is dat de toekomst? Dat is weer iets wat we kunnen uitspreken dat het de toekomst is.
We kwakken gewoon die plastic soep hup, op het land. En dan hebben we plastic wegen, superhandig.
Nou, opgelost allemaal. Plastic Road, denkt in ieder geval wel. Jaren van onderzoek hebben ze het gisteren officieel gelanceerd. En we spreken zo meteen de directeur.
Ja, en petje achterover zetten, achterstevoren. Want we hebben een rijimpressie in de nieuwe Golf R van Volkswagen.
De Tiger Woods onder de Volkswagen Golf. En de daddy, de koning. Absoluut het topmodel.
De Tiger Woods?
Ja, ik weet ook niet. Waar
haal je het vandaan?
Ja, ik snap het ook niet. Maar met driftmodus, hè, deze.
Ja, kijk aan. Hey.
Dwars gaat hij.
Ja, hij gaat makkelijk dwars. Nou, daarover gesproken. De coronamaatregelen zijn deze week weer wat versoepeld. En dat betekent dat er weer gedrift kan worden. Jawel. Bij driften toch, dat is een van de weinige dingen waarvan ik zeg, dat moet je toch even zien.
Ja.
Het klinkt niet. Ja, ervaren, ja. Ja, ja voelen. Ja.
Voelen, ja, precies. Lekker wel.
En die Withagen is eigenaar van driftsport.nl. Je hoorde hem al even door de bocht gaan hier. Fijn dat je er bent, leuk.
Ja, leuk om weer te zijn.
Eindelijk, het mag weer, zou ik bijna zeggen.
Zeker, zeker. Ja, ik stond eigenlijk bijna op het punt om een soort instituut voor depressieve drifters op te richten. Want de laatste paar weken werd ik echt om de haverklap gebeld door mensen. Kan dit echt nog niet? Want we zijn toch een doorstroomlocatie. Of het is allemaal buiten en het kan allemaal veilig. Maar gelukkig, we vallen officieel onder de buitensporten. En,
maar wat betekent dat? Moet je raampjes open houden?
Ja, ken jij al die maatregelen nog?
Nee, ik ook niet meer.
Volgens mij kan dat op een hele veilige manier. Ik bedoel, je bent buiten, je zit met waarschijnlijk iemand in de auto met wie je bent gekomen. Dus dat is familie of een goede vriend of weet ik veel, andere constructie. En dus dat kan natuurlijk prima op een corona-veilige manier. Dus wij mogen weer met 30 man aan de slag.
Lekker.
Ja, 30? Zijn er? Ik heb nog 28 in de shop staan, jongens.
Ja, ik weet dat er altijd wel een neefje van jou meekomt. Ja. Die ook wil tegen driften, of een buurman.
Ja, en zeker. Ja, de eigen driftenhok moet worden opgehaald. Hey, Heini, leg eens uit voor de kijkers, de luisteraars die denken, ja, driften. Wat is daar nou zo leuk aan?
Wat is er zo leuk aan? Ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die autorijden leuk vinden. En ook nog wel op de openbare weg. Want je kunt soms, als dat mag, niet op de A2 met de trajectcontrole. Maar op andere plekken kun je nog soms best wel een beetje gas geven. Maar ja, je zit natuurlijk toch wel een beetje in een baantje. Er rijdt ook nog ander verkeer om je heen. Dus je kunt ook niet al te gek gaan doen. Hoe leuk is het om met een daarvoor geschikte auto ook zo'n auto eens even helemaal dwars te gooien. En te zorgen dat je hem dan ook nog onder controle houdt. Nou, die kick... Om je auto helemaal onder controle te houden, dat is echt onbeschrijfelijk. En als mensen dat een beetje geproefd hebben, ja, dan gaan de oogjes glimmen, dan worden de lachen alleen maar groter. En dat werkt behoorlijk verslavend. Nou, daar hoef ik Wouter niks over uit te leggen.
Nee, precies.
Nee, maar dat onbeschrijfelijke gevoel, waar zit dat dan precies in? Voor mensen die het nog niet hebben ervaren. Wij hebben het allemaal wel eens gedaan.
Nou, het is voor een stukje...
Je gaat glijden en ziet die lantaarnpaal op je afkomen.
Dat er dingen gaan gebeuren van je denkt... eigenlijk is het helemaal geen goed idee om hier nog eens een keer gas te gaan geven. En als je dat durft en als dat kwartje is gevallen... Dan, ja, dat is een euforisch gevoel. En ja, het is een balanceeract. Je geeft een hoeveelheid gas, je stuurt tegen... en dat moet precies in balans zijn. Als het dat niet is, sta je achter tevoren.
Maar is het ook niet gewoon de meest ultieme vorm... van je auto onder controle hebben?
Absoluut. Dus de meest...
Dat je echt één bent met die machine.
Exact. Als je dat lukt met elke auto... of in ieder geval om te beginnen met jouw auto... dan weet je, oké, ik heb deze auto helemaal in de vingers. Ja.
En daarom vinden de politie vindt het ook supermooi... als dat op het openbare weg hoeft. Want het is echt zo'n waardering hoeveel controle... controle over die auto. Ja, je hebt artikel 5, hè, dat is zeg maar het gevaarlijk rijden. Ja, daar valt
je krijgt dan
niet
ook
onder,
geen boete, je krijgt dan een bonus meestal van de politie. Ja.
De laatste keer dat
get out of jail card.
De laatste keer dat ik het deed met de M3 van BMW Nederland. Sorry, BMW Nederland. Ik kwam echt bij mijn huis en in mijn achteruitkijkspiegel zag ik, oh, chips. zo'n witte Audi A6. En die bleef daarna even zo schuin achter mij rijden. En toen moest ik stoppen voor het verkeerslicht. Dus hem zo schuin ervoor bij mij. En toen sprak hij die legendarische woorden. Dat ging niet per ongeluk. Ik zei, nee, daar, maar ik zal het niet meer doen. Dus bij deze. Nee, leuker, beter om het op een afgesloten terrein te doen.
En dat kan dus weer.
Ja, en dat kan dus weer. En daar zijn heel veel mensen blij mee. Afgelopen maandag werd dat dus aangekondigd dat het weer kon. En dinsdagavond heb ik bij ons de dagen in de agenda gezet. En woensdagochtend had ik geloof ik 5 dagen gevuld.
Want hoe lang ben je dicht geweest?
Sinds oktober vorig jaar.
Dat is ongeveer 9 maanden.
Ja, 9 maanden.
Een klein zwangerschap.
Ja. Precies.
Ja. Ja. Dus daar is denk ik, mag ik hopen, door mensen heel veel aan auto's geknutseld om ze weer helemaal tip-top in orde te krijgen.
Maar heeft dat ook financiële gevolgen gehad?
Is niet leuk.
Nee.
Maar goed, gelukkig, zoals jullie weten, hangt die autosport van de ZZP'ers aan elkaar. Dus ja, iedereen neemt een stukje van het verlies. Ja. We hebben allemaal niks kunnen doen.
Ja.
En nu kunnen we dat allemaal weer samen elkaar bevoegen.
Je huis kunnen schilderen en zo.
Ja, je hebt andere nuttige activiteiten kunnen doen.
Ja, denk niet
en
maar.
Ja, de mensen zijn een beetje afgekikt en moeten nu. We zijn weer wakker en we gaan weer hele leuke dingen doen.
Groeit de vraag naar dit soort activiteiten? Zeg maar autosport, driften. Leuke, want het is wel leuke dingen doen.
Leuke dingen doen met auto's. Ja, ik denk dat die vraag toeneemt. Wat we net over hadden, op de openbare weg word je steeds meer in een lijntje geduwd of in een keurslijf geduwd.
Ja.
En dat gaat denk ik de komende jaren alleen nog maar toenemen. Als we level 4, 5 autonomous driving krijgen, dat we snelwegen krijgen waar je alleen maar op mag als je zo'n systeem hebt.
Ja. Of dan wordt doen ze helemaal geen politiecontroles meer. Dus kunnen mensen die zonder zo'n systeem rijden, die kunnen helemaal losgaan.
Exact.
Zeg maar slalom en driften tussen de level 5 autonoom rijdende auto's. Ja, die kunnen niet tegen je botsen.
Doe dat voorlopig maar even op de PS5. Als je die hebt.
Maar als dat het voorland is, dan denk ik dat mensen die dat autorijden en dat gevoel van vrijheid kunnen waarderen, dat die daar echt voor in zijn, ja.
Ja, maar we willen dus gewoon ook weer leuke dingen doen. We hebben ook misschien ook wat zakcentjes, hè, dus eigenlijk.
En in het buitenland kun je het niet uitgeven.
Nee.
Dus wat is dan leuker om dan binnen de Nederlandse grenzen, op plekjes waar het nog kan en mag.
Leren driften, leren die auto onder controle te houden. Het is ook echt een manier om de rijvaardigheid te verbeteren, toch?
Absoluut,
het is niet alleen maar voor de lol.
Nee, we krijgen regelmatig mensen die op Zandvoort snellere tijden willen rijden over de vloer. En die soms nog wel eens schrikken van een auto die uitbreekt. En nou, dat komt je rondetijd niet ten goede, dat is waar.
Ja.
Maar het gebeurt wel eens.
Ja.
En hoe zorg je ervoor dat je dat onder controle kunt krijgen? Dus mensen die dat bij ons komen doen, die bellen me daarna op en zeggen, hey, dat was echt nodig dat ik dat even onder de knie kreeg. Want nu heb ik gewoon een veel beter zekerheidsgevoel in mijn auto en durf ik gewoon harder te rijden op Zandvoort en heb ik betere rondetijden.
Ja,
dus je wordt er absoluut een betere autorijder.
Ja,
beter. Niet op circuit.
Nee, precies.
Ook in het normale verkeer. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de spanning. Moet je op de grens gaan rijden van wat je auto kan, of wat jij als bestuurder kunt, of moet je daar ver binnen blijven? Uiteindelijk moet je er altijd binnen blijven.
Ja.
Het is natuurlijk wel leuk om te weten waar die grens ligt, zodat je ook veiliger weet, dit kan, en dit kan absoluut niet.
Ja.
Hoe ben jij er ooit mee begonnen trouwens, Heini, driften?
Het was via een quattro.
Had een driftbui,
Audi quattro training bij Gijs van Lennep.
Yeah.
En Audi heeft dan zo'n mooi programmaatje wat je naar Oostenrijk stuurt en naar Finland. Nou, stuurt, als je betaalt natuurlijk.
Yeah.
Finland is best een end weg. En er is niet het hele jaar ijs. Dus toen dacht ik, nou ja, dat moet ook dichter bij huis kunnen. En toen kwam ik daarmee in aanraking.
Yeah.
En het is natuurlijk een beetje een gekke sport. En ja, wat je net vroeg, is het populairder geworden? Ja, het is absoluut populairder geworden. Vorig jaar was het natuurlijk een beetje een gek jaar, maar in 2019 hadden wij 1500 man over de vloer. Die dat een keer kwamen proberen. En sommigen die vonden het zo leuk en die bleven maar terugkomen. En anderen die doen dat één keer en denken, oh, geweldig, leuke ervaring. En ik heb er wat van opgestoken.
Ja, cool, hè?
Ja, dat is het absoluut.
Ja. Ja, vind ik ook. Maar heb jij toch dan een keer mijn driftcursus?
Bij Heini. Nee.
Nee?
Nee. Dus,
Kijk, daarom.
Ik heb dat jij nog twee plaatsen over hebt.
Ja, precies. Nee, zondag 11 juli.
Zondag 11 juli. Nou, ik zit hem in de agenda.
Nout, wil je ook? Driften? Ja, hij kan niet, wil niet. Hij vindt het moeilijk.
Hij is op vakantie.
Is hij op vakantie? Ja. Kan dat nou? Nou, dan niet. Nou, ja. Dan verkopen we die plek wel in iemand anders. Dat komt ook goed. De meeste mensen gaan in de auto van jou, denk ik, Heinie.
Varieert. Als jij een leuke M3, wat je net zei, hebt gekocht. Of een M2 of iets wat leuk achterwiel aangedreven is. En waarbij alles uit kan. Ja. Alle hulpsystemen. Dan doen mensen dat ook heel graag met hun eigen auto. Maar als ze dat iets te spannend vinden. Het valt misschien wel niet onder de garantie.
Ja.
Dan kunnen ze bij ons een auto gebruiken. Een leuke BMW 3-serie zonder hulpsystemen uit midden jaren 90. Ook wel de E36.
Ja.
Kijk.
Ideale auto ervoor. En dus daar naar eigen inzicht. En soms gebeurt het ook wel dat mensen de cursus komen volgen bij ons in een auto van ons. En aan het einde zeggen, ik ben met mijn 911. Mag ik het even proberen?
Ja.
Die zijn wij dan om te zeggen.
We doen het eerst wel even voor, zeggen we dan.
Ja,
zeker. Maar je zegt, de systemen moeten uit kunnen. Hè? Zie je dat steeds vaker, dat minder mogelijk is?
Ja, neem even de Tesla. Tesla heeft natuurlijk een leuke naam opgebouwd met... wij hebben power en dat kunnen we heel snel op het asfalt leggen.
Ja.
Die Tesla gaat natuurlijk als een raket vooruit. Maar als je ermee wilt proberen te driften, dan zegt hij in de error. We hebben het een keer met die Model S gedaan. Nou, er moesten heel wat stekkers los.
Oh ja.
Voordat hij het echt... dat vond hij niet leuk. En dan ging van alles knipperen. En je werd gebeld door headquarters.
Ja.
Dus ik denk dat sportieve merken... we kennen ze allemaal wel. De Porsches, de BMW's enzovoort. Die het aan hun DNA verplicht zijn om een sportieve auto af te leveren, dat het daar inderdaad bij kan.
Maar wat je net zegt, zo'n Tesla heeft dat dus in de gaten, dat je dat aan het doen bent.
Ja, natuurlijk heeft hij. Als jij iets te hard door de bocht gaat, dan heeft hij dat dan in de gaten. En in de meeste gevallen helpt hij jou ongezien.
Ja, oké, de auto zelf. Maar Tesla, Elon Musk, die zit niet achter zijn schermpjes van... Heinie.
Ja, we hebben natuurlijk... We zijn de route naar connected cars. En alle data-issues die daarmee een rol spelen, die zijn we natuurlijk vol ingegaan.
Ja.
Mag dat wel? Van wie is die data?
Precies.
Moet jij mij op de vingers kijken? Help je me nou of controleer je me nu?
Ja.
Ja, die vraagstukken die gaan we nog heel veel krijgen, denk ik.
Okay.
Maar bij Tesla is het moeilijk. Nou, prima.
Laten we
links liggen.
Ja.
Maar ik denk dat de auto's die eraan gaan komen... Nou, neem even BMW. Heeft net de M2, Celebrity Edition aangekondigd.
Ja.
Met 1100 pk. Wat dan een elektrisch apparaat moet worden.
Ja.
Ja, ik mag toch hopen dat zij zich verplicht voelen en zeggen... dit moet ook een sportieve auto zijn, elektrisch, waar alles uit kan.
Het lijkt me wel. Ze hebben zelfs een drift analyzer tegenwoordig in de M3.
Exact.
Die kan je sterren scoren. Het schijnt nog wel moeilijk zijn om al helemaal vol te driften.
Het is nog niet gelukt.
Ja. Ik kon niet op een terrein proberen. Nee, ik weet niet hoeveel sterren we uiteindelijk hebben gehaald. We hebben op Zandvoort al wel... ligt wel wat rubber van mij, vraag ik van de
M3. Het is inderdaad wel zo dat als je denk een jaar of 10 geleden keek... en je zei bij BMW, zullen we die auto's ook eens voor driften in gaan zetten? Dan kwam het idee van de petjes.
Yeah.
Om toch wel heel snel tevoorschijn, zoals jij ze net noemde, Meindert.
Ja, ja.
Is dat nu dus, is het weer gewoon gebruikelijk? Driften is een activiteit die ook bij zo'n auto hoort.
Yeah.
Doe het met verstand, doe het op een goede plek.
Ja. Ja.
En vanaf volgend weekend kan het dus weer.
Absoluut.
Lekker driften. Wouter, jij gaat dus ook weer lekker driften. Ook met je eigen Porsche, trouwens.
Nee, dat heb ik ook wel gedaan. Maar het kan heel goed ermee, overigens. Ik heb ook nog een BMW 1-serie. Dus speciaal voor dat doeleinde gekocht. Een Porsche is eigenlijk iets te mooi daarvoor. Maar goed, kan er wel mee.
Met de Autoblog.
Precies, met de Autoblog. Staat op de site. 11 juli, geloof ik, een zondag. Een zondag. We hebben weer wat plekken erbij.
Leuk.
Boeken maar.
Boeken maar. Dank Heinie Withagen, eigenaar van driftsport.nl.
Het autonieuws.
Lamborghini gaat elektrisch.
Ja.
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 Is het iets waar wij begrip voor hebben?
Beperkt. Even serieus.
Ik vond het wel grappig. Wat zeiden ze nou? Die V12, die gaat eruit.
Ja.
Volgens mij heeft Bram Schot dat bij ons een keertje... maar was dat bij een kroketje dat hij dat heeft gezegd? Of
ja,
in de uitzending?
We hebben het er wel over gehad dat het wel echt heel duur was... om dat blok verder schoner te krijgen. Etterlijke honderden miljoenen. En toen kon ik tussen de regels door wel lezen van... dat gaan we misschien wel niet doen. Nee, en dat vind ik op zich niet raar. De stap naar volledig elektrisch, denk ik... moet alles volledig elektrisch zijn? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. het is niet de essentie van dit soort auto's, is dat ze herrie maken en weet ik veel wat. Maar ja, het is wel een groot onderdeel van de lol. Ja, ik weet je, even aankijken wat ze nou precies elektrisch gaan doen en hoe gaaf dat dan wordt. Ja, kijk, ze hebben in huis natuurlijk bij Porsche, Taycan en de Audi e-tron GT. Ja, die technologie is er en dan weten we wat het ongeveer kan doen. Ja, het zal wel zoiets worden. Is dat heel spannend en onderscheidend? Is er vraag naar? Ja, dat waarschijnlijk toch wel.
Ja. Dan er is ook vraag naar de uitzendrechten van de Formule 1. Want er wordt grif geld voor betaald. 30 miljoen euro voor de rechten in Nederland. Betekent wel dat Ziggo Sport die uitzendrechten gaat verliezen.
Yep.
Dus ik denk dat voor veel fans het handig is als Max Verstappen dit jaar toch maar wereldkampioen wordt. Kunnen ze het tenminste nog zien.
Ja.
Of er heel veel voor betalen.
Ja, nou ja, weet je veel. Ja, kijk, niemand weet het nu. Hè? Ook waarschijnlijk die Noorse partij die het overgenomen heeft, ook nog niet helemaal hoe ze dat exact gaan doen. Je kunt natuurlijk ook via F1 TV Pro kan je ook al kijken. Ja. Het valt wel mee qua kosten. Niet iedereen is enorm fan van hoe Ziggo alles verslaat. Dus hè, met name commentaar. Commentaar. Kan ik me ook best vaak in vinden. Dat ik denk, ja, zo voegt het niet toe. Dus ik denk. Ja, het komt wel weer ergens anders op zijn pootjes terecht. Er is een grote groep die ernaar wil kijken. En misschien moet die gaan lappen. Ja.
Nou, ik vraag me wel af of de eigenaren van de teams en de sponsoren van de teams wel blij zijn. Want je gaat toch kijkers verliezen. He, niet iedereen is bereid om te betalen. Nee. Dus stel nou dat je van de zeg maar wereldwijd 600 miljoen mensen die kijken 200 miljoen er verliest. Ja, daar heb je geen zin in, denk ik.
Nee, maar kijk,
het zijn een hele hoop blikjes Red Bull die je dan niet meer verkoopt.
Zeker. Maar zij krijgen natuurlijk ook, de teams krijgen natuurlijk ook geld indirect van die tv-deals. Dus ja, indirect krijgen ze dit geld ook weer. Er zit natuurlijk op een spanningsveld tussen wat is een kijker waard en op welke manier ga je het terugverdienen. Ja. Het gekke natuurlijk is met live sport achter een betaalmuur zetten. Dit is nou juist bij uitstek tv waar je direct naar wil kijken. En waar dus een commercial heel veel zin heeft.
Ja.
In een film, een James Bond film die op televisie komt, dan kan je opnemen en door alle reclames heen skippen. Formule 1 race, ja, er zullen mensen zijn die het opnemen. Maar de meeste mensen zitten gewoon zondagmiddag om 2 uur klaar met een bakje chips. En krijgen nog een andere reclame voor een andere chips. En denken, schat, die moeten we de volgende keer kopen.
Of je moet gewoon naar de race toe gaan.
Dat kan natuurlijk ook.
En dat kan binnenkort in Assen.
Ja, Titi in Assen. Toeschouwers zijn welkom. 11.500 per dag.
Wow.
Dat lijkt veel, maar er is volgens mij.
Hoeveel is het normaal?
Nou, wel iets meer.
Over de 100.000 per dag?
Volgens mij, zoiets. Dus ze zijn er blij mee. Maar misschien hadden ze nog blijer kunnen zijn.
Ja, de vraag is natuurlijk ook wat het betekent voor de Dutch Grand Prix, hè? De Formule 1. Of dit is wel een beeld van wat we daarvan kunnen verwachten dan eventueel.
Ja, dan kan het volgens mij financieel niet uit, de Dutch Grand Prix.
Hmm.
Of we gaan gewoon hele dure tickets verkopen, want ja, ze zijn schaars. Hè? Ja. Veel mensen willen.
Ja. Ja. Dan nog iets schrikbarends. Bouwend Nederland waarschuwt voor Belgische toestanden op onze wegen. Ja. Oh nee.
Ja, maar het geldt voor onderhoud van wegen is op. Met het gevolg een groot aantal wegen verslechterd. Nou, Bouwend Nederland, we kunnen nog wel 30 jaar door zeg maar, met deze wegen voordat het een beetje Belgische toestanden worden. tuurlijk. Goed hoor dat ze even iets roepen, maar het valt allemaal nog wel mee, geloof ik. Of zie jij het ergens anders dat je denkt, nou, dit is echt heel slecht nu.
Nee.
Of heb je binnenkort een spreekbeurtje bebouwd? Nee, als je zegt,
zeker niet. Nee, daar maakt me helemaal niks aan. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Maar ik denk, je moet wel oppassen natuurlijk.
Ja.
Ja.
Wel een mooi bruggetje.
Zo.
Ja? Zullen we dat maar gewoon doen dan?
Doen we die?
Ja.
Ga je gang.
Sluit mooi aan bij het volgende onderwerp. Een wereldprimeur in de wegenbouw. Nederland krijgt wegen gemaakt van gerecycled plastic. Dan zei het bedrijf Plastic Road. Ja, directeur is Erik Kievit. Welkom.
Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
Een innovatie waar jullie lang aan gewerkt hebben. En zeker. Ik denk meteen plastic wegen. Ik weet niet, het voelt niet als een goed idee.
Nee, dat snap ik. Dat is een begrijpelijke reactie.
Ja.
Eigenlijk wat we doen is iets heel moois. Want zoals we allemaal weten, hebben we gewoon steeds meer plastic afval.
Ja.
En daar moeten we iets nuttigs mee doen.
Ja.
Het idee is eigenlijk begonnen in 2013. Vanuit KWS nog destijds. Waarbij ze eigenlijk met een blanke papier gingen kijken van hoe zou nou wegenbouw volledig anders kunnen. En dan kijken we eigenlijk naar en de problemen van klimaatverandering. Waarbij we steeds meer zien dat de dingen overstromen. En we kijken naar plastic afvalproblemen, wat we steeds meer zien. En eigenlijk met dat lege papiertje is gekomen van hoe kunnen we een heel ander nieuw type weg neerzetten en kunnen niet eigenlijk een weg bouwen van afvalplastic. En dat hebben we nu gedaan. In 2018 waren de eerste pilots, die waren ook heel goed bevallen, hebben we gebruikt ook om door te ontwikkelen. En gisteren hadden we echt de officiële lancering voor de Nederlandse markt. En wat we eigenlijk doen is een soort van Lego element, moet je het even zien, voor een weg. Die maken van gerecycled afvalplastic, is ook een holle ruimte waar je eigenlijk het water in kan afvangen. Maar op de bovenkant hebben we een heel klein dun laagje eigenlijk van steen. Wat je ook ziet op bruggen en dergelijke. En dat beschermt ook eigenlijk die hele onderconstructie.
Ja. En dat leg je gewoon neer als Lego plaatjes.
Ja, je klikt ze eigenlijk achter elkaar, klik je erin.
Krijg je dan niet dat het inderdaad dat kedoem, kedoem, kedoem?
Ja, nee, dat wil je inderdaad vermijden. Dat heb je soms met die betonplaat als ze dan uit elkaar gaan zitten. Wat we hebben gedaan om dat eigenlijk te vermijden is de connectoren ertussen gezet. Dus je klikt ze tegen elkaar.
Echt van die Lego dopjes.
Ja. En dan levelt die eigenlijk in die drie richtingen. Dus je hebt ze en in hoogte, maar ook in de zijkant. Ja. En dan heb je dan een vloeiende rit. Dus je wil eigenlijk niet dat je door hebt dat je überhaupt over een andere weg rijdt.
Nee, dus het ziet er van de buitenkant uit als asfalt.
Niet als asfalt, maar het ziet er eigenlijk uit alsof je hier over een brug rijdt.
Ja, precies. Oké. En rijdt het ook alsof je op een weg rijdt?
Ja.
Dat is wel de bedoeling natuurlijk.
Precies. Dus dat hebben we ook juist in die pilots hebben bekeken van hoe ervaren nou fietsers het om hier overheen te fietsen. En wat mooi was, dat eigenlijk heel veel fietsers niet eens door hadden dat ze op een andere weg fietsten.
Nee. Waar gaat het water heen? Want je hebt een dun laagje steen en onder zit plastic.
Ja.
Plastic laat meestal niet water door. Dus dan denk je, dat blijft erop staan.
Ja.
Of zitten er gaatjes in?
Er zitten hele kleine gaatjes in. Hele kleine gaatjes. Nou ja, eigenlijk wat je doet is je legt hem een klein beetje op, het heet één oor. Dus je legt hem een klein beetje zijwaarts.
Ja.
En een lijn, aan de zijkant zitten kleine gaatjes en dan zit een lijngoot. Dus wat je normaliter eigenlijk hebt als je hier op een fietspad fietst, dan zie je af en toe zo'n put of een kolk waar het water heen stroomt.
Ja.
En eigenlijk hebben we hetzelfde principe eigenlijk ingebouwd in deze elementen. Het water vloeit van het wegdek die lijngoot in, gaat in die holle ruimte daaronder, waardoor we heel veel water kunnen opvangen.
Ja.
En daar wordt het eigenlijk gefilterd en dan gaat het direct de ondergrond in.
Oké, dus ook nog waterfiltering. Is eigenlijk een briljant systeem.
Nou, het mooie is dat je steeds meer ziet in de steden dat gewoon overstromingen krijgen. Omdat gewoon het riool kan ook niet zoveel hoeveelheid water aan.
Ja.
En doordat je het eigenlijk lokaal waar het valt gewoon meteen reinigt en dan in de ondergrond brengt. Nou hebben we ook in binnenstedelijk gebied heb je er gewoon veel meer aan.
Ja. Nou noemde je al twee keer fietspaden. Is het daar ook het meest voor geschikt? Of is dat gewoon de test geweest die jullie hebben gedaan?
Daar zijn we inderdaad mee begonnen. Dus fietspaden was de eerste focus. We zijn het inmiddels wel wat aan het uitbreiden. Dus we hebben inmiddels voetpaden, we hebben parkeervakken ook sinds recent. Treinperrons kijken we. Gisteren hadden we ook met onze lancering hadden we de eerste klanten die ook die stap hebben gemaakt. Dus we hebben een heel mooi traject nu met de Efteling die we hebben gepakt, waarbij we een voetpad hebben aangelegd bij de hoofdingang. Dat is ook natuurlijk heel mooi, omdat de Efteling heel erg veel bezig is met duurzaamheid en hergebruik van afval.
Ja.
In Almere gaan we binnenkort een woonstraat aanleggen met parkeervakken ernaast. We zijn bezig met fietspaden die eraan gaan komen. Met ProRail zijn we in gesprek om het langs in schouwpaden te leggen. Dus het is al heel divers. We zijn nog niet zover dat we echt met provinciale wegen en snelwegen bezig zijn.
Ja, waarom niet? Dat is de ei van Columbus dit, toch?
Je kan steeds verder, maar we zien al dat er gewoon heel veel te doen is in binnenstedelijk gebied.
Ja.
Juist het probleem van water waar we het over hadden, dat speelt gewoon heel erg in de binnenstad.
Ja.
En daar heb je ontzettend veel fietspaden, ontzettend veel voetpaden. En laten we eerst maar eens gewoon dat heel goed doen.
Ja.
En dan kan je altijd kijken of je gaat uitbreiden.
Maar zou dit ook voordelen voor snelwegen, provinciale wegen, mensen met water dus niet per se, maar qua aanleg of kosten van constructie?
Nou, ik denk dat je daar ga je er vooral kijken dat je hele grote stukken natuurlijk wil neerzetten waarbij waterproblematiek niet echt speelt. Dus op dit moment, vandaag de dag, is dat niet het meest interessant en rendabel. Wij zoeken echt naar plekken waar waterprobleem speelt, waarbij je eigenlijk een hemelwaterriool zou kunnen vervangen. Waar je veel meer problemen hebt met zettingen, weinig ruimte hebt om dingen op te lossen.
Yeah.
En dan bouw je eigenlijk alles in één zo'n element.
Ja. Yeah. Blijft dit ook een beetje drijven? Want ik begreep dat het, zeg maar, Meijner denkt. Maar we hebben hier al een keer over wegen gehad. Maar wegen in Nederland, die drijven als het ware een beetje. Hè? Want het is natuurlijk weer een grote veengrond ellende is het hier.
Zeker hier in het westen.
Nou, zeker mijn tuin. Echt verschrikkelijk. Maar dus de vraag, is dit ook zo'n constructie die dan eigenlijk niet heipalen en constructies onder nodig heeft, omdat die toch wel boven blijft?
Ja, niet omdat die per se drijft, maar wel eigenlijk omdat die ontzettend licht in gewicht is. Dus juist een van die dingen waardoor wij ook nu zien dat er veel vraag naar is.
Ja.
Dat we in Nederland hebben we gewoon heel veel slappe bodem. Dus eigenlijk we zakken de hele tijd een beetje weg.
Ja.
En juist als je kijkt naar een zware asfaltconstructie met een hemelwaterriool, dat drukt eigenlijk allemaal op die ondergrond.
Ja.
En kijken naar deze elementen. Nou, het is vooral heel erg een holle ruimte met gerecycled plastic. Dus het weegt bijna niks. Het weegt 40 kilo per vierkante meter. Dus het is minder dan een stoeptegel.
Ja.
En daardoor zie je ook dat die eigenlijk veel minder zakt door de grond.
Dus nu zijn jullie al een paar jaar bezig. Hè? En ik kan me voorstellen dat het ook nodig is om te kijken hoe zo'n wegdekdeel het houdt. Hè? En of het slijt, gaat het langer mee dan bijvoorbeeld asfalt?
Ja, wat we nu
oplaag eigenlijk misschien niet per se.
Nou, wat we juist zien is dat we hebben daar behoorlijk veel testen gedaan. We hebben dit in die pilots gedaan, maar ook in het lab. En we hebben van die levensduurtesten gedaan. Ja. Je ziet een beetje als zo'n IKEA-test die eindeloos op een stoel zit te rammen. En daar zien we eigenlijk dat het topdek zich heel goed houdt.
Okay.
Waarbij we de verwachting ook zien dat het ongeveer 30 jaar mee kan gaan. En die hele onderconstructie eigenlijk zelfs in de richting van 50 jaar kan meegaan. Het mooie is dat we het systeem ook hebben opgebouwd dat die modulair is. Dus stel down dat je ziet dat die toch slijt. Dan klik je eigenlijk het topdek eraf. En klik je weer een nieuw topdek erop. En dan kan die weer een hele rits mee.
Super handig. Oh. Even van Columbus. Maar ik zou toch ook gewoon wegen gaan doen. Dat je gewoon
klik.
Ja, en je hebt zo'n hele stapel achter op een vrachtwagen en je legt zoals het ware neer. Hey, dat zeg ik wel. Maar wat heb je nodig om het op aan te leggen? Want normaal is het natuurlijk hele zandbedden en weet ik wat allemaal. En dan asfalt. Is dit makkelijker ook aanleggen?
Ja, dus juist daar zie je ook dat je heel veel materiaal kan uitsparen. Omdat het weegt veel minder. Dus je hoeft niet zo'n hele zware funderingslaag neer te zetten. Dus eigenlijk zeggen we 20 tot 30 centimeter zand heb je voldoende eigenlijk aan de ondergrond al.
Ja, kijk.
Nou is Wouter echt een vervent fietser. Waar kan hij als eerste
grappertjes rond je kan natuurlijk naar gaan. De pilots die we in 2018 hebben gezet. Maar wil je echt naar de nieuwste versie, dan zal je binnenkort naar Almere moeten.
Almere. Kijk, daar ken ik wel iemand die daar heel veel fietst. Dus dat komt goed.
Ja. En je kan ook natuurlijk naar de Efteling, maar dat is meer bedoeld als een voetpad. Dus dan moet je even afstappen en dan kan je er natuurlijk wel
van genieten. Ik ga even een stukje lopen. Moet ook nog naar de Efteling.
Leuk, hè?
Ja, de kinderen die vroegen een paar keer wanneer naar de Efteling gingen.
Ja, bij mij ook. Dankjewel en heel veel succes met alle toekomstige ontwikkelingen. Erik Kievit, directeur van Plastic Road. En zometeen.
Ja, spreken we voormalig Formule 1 coureur. Ja, welke dan? Nou, Christian Albers.
We hebben er best wel wat inmiddels.
Ja, we hebben heel veel.
En Wouter test de Volkswagen Golf R.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Piepende, soms zelfs licht rokende bandjes. Wouter heeft zich lekker uitgeleefd. Dit keer in de nieuwe Volkswagen Golf R. Je hoort het resultaat straks in de rijimpressie.
Ja, maar eerst Christian Albers, voormalig Formule 1-coureur en analist bij de Telegraaf. Hij woont en werkt in Monaco, waar dit weekend gaat natuurlijk weer gebeuren. De bekendste Grand Prix van het jaar. Die wordt daar verreden.
Ja, Christian, welkom in de uitzending.
Hi, goedemiddag. Welkom.
Waar in Monaco zit je precies?
Thuis. Ik zit achter mijn bureau. Ik ben gewoon aan het werk.
Ach, zielig hoor. En is het daar net zo rot weer als hier? Nee, hè? Het is gewoon hartstikke lekker daar natuurlijk.
Als ik heel eerlijk ben, de zon schijnt. Ja. Het is echt lekker weer. Ik vond het grappig die opmerking van, zielig. Maar als er mijn vrouw ligt, zou het wel leuk vinden als ik een beetje meer geniet in het leven. Dat ik echt in plaats van dat ik een workaholic ben. Maar ik mag niet klagen. Ik kijk nog steeds naar buiten en het is nog steeds lekker weer.
Ja.
Ja, want je zit ook achter je bureau. Je bent dus, je wordt dus door ons onderbroken in je werk. Wat ben je allemaal doen de laatste tijd?
Het meeste wat ik doe is echt gewoon investeringen. Zowel als vastgoed als in bedrijfjes. En echt in het hoge segment van hypercars vind ik altijd nog wel spannend. Want ik heb nog zelf mijn eigen verzameling van auto's. Wat ook best wel veel interesse trekt van mijn kant. En zeker wat er gaande is de laatste jaren, is dat significant geworden. Het is echt gekkenwerk.
Ja, wat voor soort auto's?
Nou ja, eigenlijk mijn eigen verzameling bestaat meestal eigenlijk toch wel uit gelimiteerde oplagers. Dus dan moet je denken aan de mooie merken, zeg maar. Hè?
Spijker. Nee, heb je Spijker?
Nou, helaas. dat is gelimiteerd. De enige auto die ik mis.
Ja? Ik weet er nog wel eentje die te koop komt binnenkort. We bellen je.
Nee, het meeste is echt wel een beetje Ferrari en Porsche, waar ik waar echt wel mijn hart naartoe gaat, eerlijk gezegd.
Ja, ik heb ook wel eens naast een auto gestaan van een Frans merk die van jou zou zijn. Die stond hier in de Ridderkerk. Ik weet niet, je weet wel welke ik bedoel, denk ik. Of niet?
Kijk, ik heb de laatste jaren wel een paar gespaard.
Nee, dat was een paar jaar geleden. Nou ja, goed. Komt er, maar die markt hebben ze maar van gelimiteerde auto's en zo. Daar wil je nog een keer uitgebreider met ons over hebben, geloof ik. Maar we gingen het nu toch eerst vooral over Formule 1 hebben, geloof ik, hè?
Ja. Formule 1, daar draait het allemaal om, toch? We zijn in Monaco.
Ja,
de Grand Prix.
Dus wij komen nog een keer bij jou terug over nou ja, gelimiteerde auto's, die leuke markt en waar je allemaal mee bezig bent. Want ik vind het nog te cryptisch hoor, Christian. Ja. We willen er meer over
even
weten.
Wat die
je hebt ons getriggerd.
ja, ik heb gewoon in al die jaren best wel een mooie verzameling opgebouwd. Omdat natuurlijk, ja, ik was altijd gefocust alleen maar op racen. Ja. En ja, dat was buiten Formule 1 en in mijn racecarrière was er natuurlijk niet echt veel ruimte om te genieten. Dus ja, dan ga je ergens, ja, zoek je een soort andere passie dan alleen maar racen. En dat was natuurlijk, wat het dichtstbijzijnde is natuurlijk is auto's. En dan, ja, daar ben ik verliefd op geworden in al die jaren. En dan begin je met één auto en dan komt de tweede en dan ga je kijken wat voor modellen zijn stoer en interessant. Ja, en we wisten allemaal niet natuurlijk dat in de jaren 2000, ja, vanaf 2012 tot vanaf 2012, 13, 14, ja, dat het zo, ja, de waarde zo omhoog sprong. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk voor iedereen een beetje een verrassing.
Ja, je hebt duidelijk ook wel nieuwe passies gevonden, maar ja, toch die autosport, dat is waar je ook vandaan komt. Mis je het niet een beetje om daar niet gewoon onderdeel van uit te maken?
Nee, absoluut niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het begin... ik heb 17 jaar lang heb ik echt alles gegeven voor mijn carrière. Ja. En dan is het ook wel eens leuk om gewoon eens een keer wat anders te doen in je leven. En daar ben ik eigenlijk... Ik ben eigenlijk al begonnen toen ik in Formule 1 reed ook al te investeren in wat bedrijven. En dat liep op een gegeven moment... meer vruchten af bijna als het racen zijn. Dus toen heb ik ook besloten om gewoon ook echt te stoppen. Want je moet ook zelf realistisch blijven. Om te zeggen, oké, wanneer trek ik de stekker eruit? Hè? Want ik wou nooit echt een paid driver zijn. Dan was het natuurlijk in Formule 1 in mijn tijd anders als nu. Maar ik kwam natuurlijk eigenlijk altijd uit de DTM, waar je natuurlijk gewoon een salaris kreeg van Mercedes. Ik stond onder contract bij Daimler Chrysler. En daarna ben ik natuurlijk in de Formule 1 gekomen. En daar hadden we natuurlijk wel sponsorship nodig. En het doel was daar eigenlijk ook in een topteam te komen. En helaas is dat nooit gelukt. Ja, en ik wou niet door blijven gaan met het geld wat ik verdiend heb in mijn carrière, dat weer terug te gaan investeren om voor have fun racing te doen. Dus ik ben daar eigenlijk altijd wel heel strikt in geweest.
Nee, maar aan de andere kant, je bent nog wel even teambaas geweest bij Caterham bijvoorbeeld. Ik had een beetje het idee, dit is het begin van een glorieuze carrière als teambaas.
Ja.
Ja, ik vond het geweldig om te doen. Maar het leuke ervan is, het had eigenlijk niet... Ja, weet je, het was wel in... Hè, het had wel met racen te maken. Maar het had wel echt meer te maken met entrepreneurship. Ja. En het was net op een moment eigenlijk waar mijn vrouw eigenlijk weer beter was. En ik heb 3 jaar toen de tijd niet gewerkt, omdat mijn vrouw ernstig ziek was geworden. En gelukkig is dus alles weer goed gekomen. Ja. En toen heb ik de kans gekregen om een Formule 1-team te runnen. Maar dat was gewoon voor mij mega spectaculair. Omdat ik daar binnenkwam met een team wat £23 miljoen verlies had. En met een Swiss consortium moest proberen eigenlijk dat om te draaien weer naar een gezond bedrijf. En dat is waar ik me op focus. En dat waar ik soms goed in ben. En ja, dat ging eigenlijk de eerste 3 maanden supergoed, weet je wel. Aan de telefoon zitten met Ron Dennis om payment schedules te maken met alle schuldeisers. En het verliep eigenlijk zo goed dat we redelijk snel eigenlijk gezond werden. Alleen toen heb ik een bod uitgebracht op het team. Ja. Samen met wat investeerders achter mij ook. En zelf ook met een deelname als het ware als cash. Alleen, dat vonden ze toen de tijd, vonden ze dat te laag. En toen heb ik gezegd van oké, dan ben ik niet meer voor mezelf aan het werk, maar voor anderen. En natuurlijk waren daar wel wat fricties waar ik zei wat het beter kon. En dat wouden ze niet. En toen heb ik gezegd, oké, dan stop ik ermee. Want dan heeft het voor mij geen zin. En toen heb je ook gezien dat gewoon 4-5 maanden later het team failliet ging. En dat was wel jammer, want het was toch een mooi bod wat ik neerlegde bij de vorige eigenaars. Maar ze gingen er niet op in.
Nee, ja, zo gaat het natuurlijk. Is het jammer, spijt van dat niet is gelukt? Of had je meer door moeten pakken toen?
Nou ja, bij elk budget heb je een limiet natuurlijk. Eigen bankrekening.
Je had nog wat auto's staan.
Ja, precies. Ja.
die zijn niet zo snel verkocht. Maar in ieder geval, je hebt natuurlijk een limiet wat je wilt investeren. En dan heb je ook natuurlijk investeerders erbij. Het moet wel natuurlijk een gezonde investering blijven. Ja. Maar ik baalde wel van, want het was echt een supermooie opportunity. En je ziet dan eigenlijk dat ik daar als... team principal daar anders binnenkwam. Hè? Dat ik aan een entrepreneurkant zat, maar ook gelukkig de basis had van wat het materiaal kostte. En daar was ik eigenlijk altijd wel verbaasd. Want als je nu gaat kijken naar de Formule 1, dan zitten er allemaal team principals die eigenlijk heel vaak niet de knowledge hebben van wat de materialen kosten. Dus en dat merk ik ook steeds vaker, natuurlijk ook in het bedrijfsleven, is dat je steeds vaker echt een beetje die accountant-sfeer krijgt in plaats van echt de kennis van het product. En dat vind ik altijd zo leuk als je echte entrepreneurs ontmoet. Weet je wel, die echt bezig zijn met hun product en ook exact weten wat elk moertje of schroefje of product kost. En dan zie je echt dat die mensen ook echt gewoon ziel en zaligheid erin stoppen. En dat vind ik echt heel cool. En de laatste tijd merk je dat een beetje weggaat om alleen maar zoveel mogelijk nummers schoon te poetsen, zoveel mogelijk winst te creëren. Maar dat is niet altijd gezond voor een bedrijf en voor een brand.
Nee, zeker niet. Nou hoor ik je ook wel met heel veel passie praten over autosport. Zie je jezelf ooit nog terugkeren?
Jij zegt nooit, nooit. Ik bedoel, als een volgende opportunity voorbij komt om in te springen bij een Formule 1-team, dan zou ik die zeker met beide handen aanpakken. Omdat ik het gewoon een mooie tijd heb gehad bij Caterham. De spanning dat je gewoon bij een Grand Prix aankomt, maar dat we gewoon geen geld hadden om te kunnen rijden. En dan toch zorgen dat je met bepaalde, moet je dat zeggen, boze schuldeisers aan de telefoon zitten om toch te proberen dat ze geld krijgen in plaats dat ze alles kwijtraken. En dan toch weer zo'n raceweekend doornemen en toch het team weer gezond te maken, dat al die mensen hun baan kunnen houden. En dat er je families eten op tafel hebben. Ik moest ook heel veel mensen ontslaan, wat ook echt niet leuk was, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was of erop of eronder. Mm. Ja, dat geeft ook wel voldoening. En het was ook wel echt behoorlijke strijd. Want ik kwam gewoon bijna niet meer thuis. Ik zat continu in Engeland.
Maar als je terug zou keren, zou het dan altijd in zo'n rol zijn? Of zou je ook bijvoorbeeld als analist kunnen terugkeren? De Formule 1-rechten zijn net voor een bepaald bedrag verkocht. Misschien zoeken ze nog iemand.
Ja. Ik mag van de Telegraaf en ik mag van mijn vrouw eigenlijk nooit meer commentaar geven op andere dingen. Maar in ieder geval, ik vind het leuk om soms analist te zijn. Omdat ik vind dat de fans de techniek uitgelegd moet worden. Maar ik merk soms ook wel eens van mezelf dat ik het soms te ingewikkeld uitleg. Omdat ik zoveel passie heb. En ik ben ook development driver geweest van grote fabrikanten. Hè, zoals Daimler Chrysler, van Audi. Waar we voertuigontwikkeling hebben gedaan. En dat ik nog steeds doe tot de dag van vandaag. Dat ik soms te veel in die techniek ga. En dan is het best wel moeilijk om natuurlijk aan een fan uit te leggen. Of iemand die niet in de sport zit. Dat het begrijpt. Ja. Maar ik ben nog steeds tot de dag van vandaag verbaasd als ik bijvoorbeeld een programma zie, weet je wel, waar iets uitgelegd wordt wat gewoon echt compleet ernaast zit. Dan denk ik bij mezelf, dan licht je echt mensen verkeerd in.
Er mist wel een beetje inhoud. Maar jij moet gewoon oefenen met kleuters, denk ik, om het uit te leggen. En dan kijken van, nou, als die het snappen, dan dat is al de gemiddelde tv-kijker in Nederland het ook snappen.
Nou, zullen we dan even gaan oefenen?
Ja.
Ik probeer het in de podcast. Ik heb nu met die Telegraaf natuurlijk, dat is niet zo leuk voor jullie, maar ik heb natuurlijk zo'n podcast heb ik nu waar we proberen natuurlijk echt de race te bespreken. En echt een beetje meer de technisch in te gaan wat er gebeurd is door een race. Want je hebt natuurlijk wel heel veel strategieën te maken, maar je hebt ook heel veel te maken natuurlijk met verschillende auto's. Hè, zoals de Red Bull, hè, die heeft een korte wielbasis. De Mercedes heeft een lange wielbasis. Ja, wat is dan het verschil door een race? Nou, de Mercedes is dan wat rustiger voor de banden, is wat meer stabiel. De Red Bull is wat agressiever, die is wat minder stabiel. Daar zie je dan echt de verschillen. En dat is wel leuk voor de mensen. Want die denken, die zien gewoon allemaal Formule 1-auto's staan. Die denken, het is allemaal hetzelfde. Maar daar zit toch wel behoorlijk verschil in.
Ja, je zou ook denken dat ze bijna hetzelfde. Want er zit soms natuurlijk maar 0,1 of 0,2 of een duizendste seconde tussen. Denk je, die auto's, die, weet je, het lijkt wel heel anders. Maar er zit dus heel veel verschil tussen. Even naar de Formule 1 in Monaco. Hoe was dat in jouw tijd, Formule 1 van elkaar? Keek je uit naar de Grand Prix van Monaco?
Het was altijd een beetje een mixed feeling. Het is meer, het wordt meer, eigenlijk is een imago. Weet je wel, het is Monaco. Het maffe ervan is dat de echte fans eigenlijk bijna geen mogelijkheid hebben om hier te komen. Ja. Omdat het zo kostbaar is en zo duur. Ja. En nu is het helemaal moeilijk. Iedereen moet zijn PCR-test bij zich hebben. En moet laten zien dat ze hier in de buurt zitten.
Maar hoeveel logeercamers dus heb je, een beetje... Chris?
Ja, ik heb er nog eentje over. Want die anderen zijn door mijn vrienden al bezet. Maar het is meer natuurlijk dat die mensen allemaal... iedereen wil naar Monaco om te kunnen zeggen dat ze in Monaco zijn geweest. Dat had ik vroeger ook met sponsoren. Ik bedoel, als je 10 races had, om een voorbeeld, we hadden natuurlijk 20. En ze mochten aankruisen naar welke race ze wouden gaan. Nou, dan was natuurlijk 90% kans dat iedereen Monaco aankruist. Omdat ze gezien en gezien willen worden. En dat er natuurlijk een avondprogramma is. En dat het natuurlijk gezellig is. Dus ja, dat is wel weer wat jammer, moet ik eerlijk zeggen, voor de echte fans, de diehard fans, zeg maar.
Ja. Is het een leuke race om te rijden?
Nou, het is behoorlijk vermoeiend. Het is veel vermoeiender als een normale race.
Ja, maar je moet er keer zwaaien naar al die dames in bikini. In je buurvrouw.
Ja, op de boot. Ja, dat zien we heel moeilijk, want we zitten heel laag. Dus we zien eerst alleen maar de vangrail.
Ja.
En als we dan helemaal omhoog kijken, ja, dan kijken we het eigenlijk in principe tegen gebouwen aan. Alleen, als je bij de busstop aankomt, dan zie je van veraf zie je de boot. Maar dan is het wel heel ver om te zien hoor, iemand in een bikini. Dus dat is niet zo. We hebben ook nog niet echt de tijd ervoor om even rustig te gaan bekijken. Want dan zit je toch echt in de muur.
Ja.
Maar het is wel, ik moet je eerlijk zeggen, het geeft wel een kick om daar te rijden. Omdat het is gewoon compleet anders dan wat je gewend bent op een circuit. Op een circuit heb je uitloopzones. Dus als je even te laat remt, dan is er niks aan de hand. Dan kun je gewoon weer terugkeren. Nou, als je Monaco te laat remt, ja, dan word je gelijk afgestraft. Want dan is het gelijk natuurlijk een wisboom krom of een wiel dat eraf gaat. Daar zit echt verschil in. En het is best wel vermoeiend voor je ogen. Omdat normaal heb je natuurlijk ruimte. En die ruimte die wordt nu weggenomen door vangrails en door gebouwen. Dus dat maakt het extra vermoeiend. En de snelheid ligt ook lager. Waardoor je ook minder koeling krijgt als het heel warm is in de race.
Ja, voor jezelf bedoel je, jou of persoon ook. Of voor de auto, voor jou of persoon. Ja, en het grappige is wat jij zegt, druk aan je ogen. Denk ja, dat snap ik wel. Want normaal komt je zo'n recht stuk op en heb je... Ja, je zal niet heel veel echt rust hebben. Maar wel even zo'n moment dat je wat meer wijsheid om je heen hebt. En nu is het natuurlijk, die dames in bikini die je dan toch probeert te bekijken. En zo. En het is allemaal klein en klaustrofobisch.
Vooral die bikinis in verschillende kleuren.
Ja, dat is lastig.
Die bikinis in verschillende kleuren, dat is heel erg afleidend.
Even naar dit weekend, Christian. Als we dan kijken naar de teams, en wij kijken natuurlijk toch ook wel een beetje speciaal naar Red Bull. Ze zijn een beetje aan het zoekende, hè?
Ja, maar het leuke van het zoekende is dat je in één keer wel de goede richting in kan gaan. Dus laten we hopen dat Max gewoon morgenochtend toch met zijn engineers en zijn data-engineer en GP toch iets vinden waardoor ze een betere setup voor elkaar hebben, waardoor ze wat meer grip hebben. Hè. Dus het is meer dat hij aan de grond plakt, dat die rondetijden gaan komen. Want dan wordt het wel weer gaaf, want je ziet toch dat alles... Ondanks dat die zoveel verschillende auto's en filosofieën, dus hoe ze gebouwd zijn. Hè, de ene is meer mechanische grip, de andere is meer aerodynamica beter. En zo heeft iedereen wat. Dat het toch op zo'n klein circuit zo dicht bij elkaar ligt. Dus ik hoop echt voor Max zijn, omdat ik zelf ook gezegd heb dat dit toch een circuit is waar Red Bull het goed kan doen. Omdat ze goede tractie hebben. Dus dat wil zeggen, hè, dus als je op het gas gaat, dat je niet zoveel wielspin hebt. Dus dat je snel de bochten uitkomt.
Ja.
En dat zag je de laatste race, had Ferrari dat ook. Ferrari had ook goed voor elkaar. En keer zie je Ferrari natuurlijk dan ook op een circuit zoals Monaco vooraan staan. Dus ik hoop echt dat Max er weer bij komt. Want iedereen, kijkt naar die strijd. Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dat is waar het seizoen nu gaat om draaien.
Ja, hoe kijk je daarnaar tussen die twee coureurs? Max tegenover Lewis?
Het mooie is, Max heeft nog 7 van tijd, weet je. Ja. Die is nog zo jong. Als we erover... We denken soms... Ik vergalopeer mezelf ook wel eens, weet je. Dan denk je, Max, kom. Weet je, dan kijk je naar hem, maar dan denk je bij mezelf... Ja, jezus, het lijkt wel of hij al 10 jaar rijdt of 15 jaar rijdt. Maar hij rijdt pas net een paar jaar. Het gaat nergens over dat hij toch al een gelijke Nederlander in een topteam zit. En als ik kijk naar Lewis Hamilton, dan zie ik iemand die gewoon 7-voudig wereldkampioen is met een gigantisch pak ervaring achter.
Hij is al vaker,
en dat zie je ook in de...
Hij is vaker wereldkampioen geworden dan Max Formule 1 seizoenen heeft gereden, toch? 5 jaar nu.
Correct. En als je dan gaat kijken, het is ook een different approach. Hè? Dus een andere aanpak van de race. Je ziet dat Lewis meer opbouwt. En je ziet dat Max meer een coureur is. Hap, boom, gelijk de strijd erin.
Ja.
Vol op het gas. En de maximale eruit halen.
Ja.
Om ik ook eerlijk te zeggen, dat je dan Lewis meer ziet als een soort marathon en je ziet meer Max als een sprintrace. Maar dat is ook moeilijk te bepalen, ook voor een analist zoals ik ben. Want het probleem is dat je ziet dat Max meer uit die auto haalt als dat die auto soms kan. Ja. En dat is soms wel eens gevaarlijk. Want daardoor zeg ik bijvoorbeeld, ja, Max die gaat agressiever van start. En je ziet dat Lewis Hamilton wat rustig gaat, waardoor Lewis Hamilton aan het eind van een long run van dezelfde set banden dan het moment kan hebben om aan te vallen bij Max. Maar aan de andere kant, misschien heeft Max, haalt hij meer uit de auto dan hij kan. En daardoor kan hij niet rustiger gaan beginnen. Want anders heb hij gelijk een probleem. Dus dat is echt het aftasten. Het enige wat wel positief is dit seizoen, is dat Red Bull bekend staat normaliter door een seizoen een snellere ontwikkeling te hebben als Mercedes. Dus laten we hopen dat zo gaat worden.
Ja, maar hoe schat je dat in inderdaad? Want je zou kunnen zeggen, Red Bull heeft nog nooit zo dicht bij Mercedes gezeten in de afgelopen jaren, aan het begin van het seizoen. Kan Red Bull inderdaad doorontwikkelen en Mercedes nog weer voorbij streven?
Ja, zeker weten. Die mogelijkheden zijn er altijd. Dat is het leuke ervan. Mensen zeggen wel eens van, ja, luister, als die Mercedes zo snel is, joh, maak dan een paar foto's en kopieer het dan. Ja, maar zo werkt het niet. Elk vleugeltje op een auto of elke vorm van de auto geeft een andere flow van de lucht over de auto heen. En die auto zit helemaal vol met allemaal hoekjes en spoorletjes en vleugeltjes. Waardoor je dus bijvoorbeeld een bepaalde druk krijgt op een auto. En die druk die wordt uitgerekend in kilo's in een windtunnel. Dus des te meer kilo's downforce je hebt, des te meer je op de weg wordt gedrukt, des te sneller je rondetijd kan rijden. Maar als je bijvoorbeeld Mercedes, ik noem maar wat, een nieuwe achtervleugel ontwikkelt en Red Bull ziet die en die zou die kopiëren, dan zou misschien de Red Bull nog veel slechter kunnen worden.
Ja,
of beter, of helemaal geen improvement. Dat komt omdat de flow, dus zeg maar de wind, zo gebroken wordt over de voorvleugel heen, dat je als het ware een hele andere luchtflow over de auto krijgt. Dus elke auto is dus apart. Je kan ook niet zomaar iets gaan stelen. Je kan wel concepten stelen. Hè, dat je iets ziet dat je denkt van, hé, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Laten wij dat ook eens proberen. Maar je kan het nooit helemaal exact kopiëren. En daarvoor viel eigenlijk vorig jaar ook Aston Martin, hè, toen de tijd Racing Point door de mand, met natuurlijk Mercedes.
Ja, dus het gaat altijd weer om details. En dat maakt die sport ook wel heel erg mooi. Als we nou kijken naar Monaco, wie gaat hem winnen?
Nou ja, ik hoop Max Verstappen, want ik vind dat hij het verdiend heeft. Ja. En kijk, Lewis heeft genoeg gewonnen daar. En Lewis heeft genoeg kampioenschap. En Max die was er eigenlijk elke keer continu bij. Continu de snelste. Het is gewoon één keer gewoon, ja, hij moet hem echt op de banen houden. Hij moet zich rustig houden. En qualifying is nou eenmaal het belangrijkste. Maar hij moet zorgen dat hij die laatste run in die Q3, dat hij die echt voor elkaar heeft, weet je wel. En niet gelijk de eerste run, dat hij te veel risico neemt. Maar als hij dan, ik denk dat Max hier wel een mogelijkheid heeft om te winnen. En ik hoop het ook, want hij verdient het. Want hij was gewoon vorig jaar en het jaar daarvoor gewoon gigantisch snel.
Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Christian Albers. Voormalig Formule 1-coureur en analist nu bij De Telegraaf. En binnenkort hopelijk een keer in de studio om over je andere business te praten.
De rijimpressie.
Ja, Wouter, die kan ook aardig koersen, heeft de nieuwe Volkswagen R getest.
Om een Golf met rokende voorbanden te zien was dat heel makkelijk. Gewoon naar de lokale McDonald's, maar met rokende achterbanden? Dat is nieuw. En dat is deze Golf ook. Dat is de Tiger Woods onder de Volkswagen Golf. De daddy, de koning. Absoluut het topmodel voor nu dan. De nieuwe Golf R, de Golf 8R. Ja, weet je, wel weer leuk. Golf R is altijd zo'n auto die op het randje zit van misschien een beetje saai, omdat het allemaal zo efficiënt is. Niet meer die 6 cilinder heeft. Hè. Ja, al jaren terug dat we R32 hadden. Hè. Zeg maar begin jaren 2000. Dit is natuurlijk sneller, beter. Maar ja, je mist wel een beetje dat geluid. Maar toch, de Golf 7.5R werden we weer een beetje verliefd. Omdat die ook Akrapovic als optie kregen. Gewoon lekker ruig klinkend. Deze heeft het overigens ook. Er zijn wel dingen die je meteen mee moet gaan bestellen bij de Golf R. En dat is wel even een nadeeltje. Het begint inderdaad met Akrapovic. Het rijdt toch een beetje voor lul. Hè? Zeg maar, Golf R zonder Akrapovic, dat is natuurlijk echt te flauw voor woorden. Is €3444 extra overigens. Maar je moet ook meteen het Air Performance pakket meebestellen. Dan krijg je niet alleen 19-inch velgen,
Maar ook de topsnelheid wordt naar 270 km per uur getrokken. En je krijgt de driftmodus. En dat is oprecht wel gaaf. We hebben natuurlijk allerlei rijmodi in de Golf R. Dus ik kan naar comfort. Wordt allemaal rustiger van. Economischer, zegt hij ook. Haal je voet van het gaspedaal. Dan komt straks een rotonde aan. Of in sport. Ietsje ruiger. Wordt alles blauw overigens. Comfort is een beetje mintgroen. Dan hebben we race. Dan wordt het paarsblauw. We hebben ook nog individual. Dan kan ik alles weer instellen. Bijvoorbeeld ook die slider van het adaptieve onderstel. Hè, DCC. Dus dan kan hij nog comfortabeler en nog harder. En ik kan met de R-knop hier op het stuur over alles oproepen. En dan heb ik die speciale driftmodus. Activeren, ja. Ik wil het werkelijk activeren. Ja, en wat gaaf wordt dan... natuurlijk allerlei zaken die kunnen worden ingesteld bij een moderne auto. Hè? Dus de adaptieve demping, hoe het stuur, hoe zwaar het stuur gaat eigenlijk vooral. Hoe de gaspedaalrespons is en noem allemaal op. En wat we nog niet zo lang hebben, is dat ook het freewheel aandrijfsysteem daadwerkelijk maar even in een hele andere stand wordt gezet. Nou, dat is wat Volkswagen doet met de driftstand. Waar glijdt alle kanten op. In de Golf R... je hebt achter een differentieel, feitelijk met twee koppelingen. Dus hij kan zeg maar, normaal 50-50 zeg maar, naar links en rechts gooien. En op het moment dat je hem in de driftmodus zet, gaat hij veel agressiever het koppel en het vermogen naar het buitenste wiel doen. Tot 100%. Nou, wat gebeurt er dan? Eén, hij stuurt agressiever in. Hij gaat ook echt wel anders rijden, hè? Wezenlijk anders rijden. Je merkt ook bij normaal rijden dat hij echt wel een beetje zenuwachtig wordt bijna. Doordat hij, ja, eigenlijk duwt hij continu, zeg maar, ook in dit is een lange, niet zo scherpe bocht. Ook in dat soort bochten duwt hij meteen, zeg maar, een beetje naar die kant. En dat overcorrigeer je dan weer vrij snel als bestuurder. Dus ja, je voelt dan, maar er gebeurt van alles. Dat is niet het leukste, maar wat wel het leukste is, dat doordat je zoveel power naar dat buitenste wiel gooit, je dat kan overbelasten feitelijk. En overbelasten wielen, banden, die hebben vaak de neiging om een beetje te gaan roken, glijden. En dat noemen we ook wel driften.
Je was toch gestopt met roken, Wouter?
Ja, maar niet met de auto's. Ja.
Nee, Volkswagen Golf R blijft wel leuk, hè?
Ja, 65.000 euro, dat is wel voor een Golf.
Maar het is wel een heel, het hele pakket is wel heel fijn. En ja,
duur in Nederland, maar het is wel gaaf.
We gaan afronden met de rakettechnologie van de nieuwe Tesla Roadster. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast en Spotify.
Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram.
Ik ben Meijner Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What?
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.